Goedemorgen. Ik kreeg van de week een mailtje van een van u. Vind je het goed als de jongeren erbij zijn, de Bijbelklas of een groep? Nou, ik denk als ik voor hun begrijpelijk ben, dan is het goed voor iedereen. En vanmorgen ben ik iets vroeger weggegaan. En ik zat wat te Facebooken. Ik heb ook een Facebook-account. Want dan denk ik bij mezelf, als ik vrienden had, vonden ze me aardig. En daar zat ik. En ik dacht van, hoe moet je dat nou... Leuk dat de jongeren erbij zijn. En toen zat ik even op mijn Facebook-account en daar kreeg ik een plaatje. Tegenwoordig kan een 2-jarig kind een smartphone ontgrendelen, zijn of haar favoriete apps openen en dat allemaal zonder hulp. Op die leeftijd had ik nog zand. Dus ik schrijf daarbij van, van de week de vraag gekregen of er tijdens mijn preek de jeugd mag bijblijven zitten. Misschien moet ik de ouderen wegsturen. Geintje. Nou ja, ik had op mijn 2 jaar, ik had gewoon nog zand. Ik zat in een zandbak te pulken en zo. En dat is wel bijzonder als jonge mensen eigenlijk dingen doen die ik nog niet voor mogelijk achtte toen ik zo oud was. Dus voor zover ze van toepassen, jongens, hartelijk welkom. Geniet ervan. Dat doe ik ook. En, nou ja, ik ga vanmorgen, ik wil u gewoon eens de Bijbel schilderen, gewoon eens even voorhouden. Want ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik zit soms de Bijbel te lezen en dan denk ik bij mezelf, het had ook mis kunnen gaan, zomaar. Het is allemaal zo spannend in Gods woord, dat ik soms denk van, ik moet het af en toe even teruglezen, of van hoe ging het ook alweer, want is het nou goed of fout gegaan? Zo dichtbij. God heeft zulke onwaarschijnlijke risico's genomen. Ja, ik weet niet, kijk, ons probleem is, wij kijken terug. Wij weten hoe het afloopt. Maar dat weten die mensen niet. En soms denk ik wel eens, zou God de afloop ook geweten hebben. Met het risico wat hij nam, om, laten we beginnen met mens te worden. We zitten nu zeg maar bijna een maand na kerst. Maar goed, na kerst, laten we eerst die aanloop maar eens nemen. En dan denk ik van, Jozef, hè, hoe is het met je? Je hoort van je vrouw, je aanstaande vrouw, die even bij je komt zitten. Ik heb nog even een ding te vertellen, weet je. Ik ben zwanger. Het risico wat dat meisje naar zich toe haalt met die boodschap is dat ze gestenigd kan worden. Niet getrouwd en zwanger. Er zijn er genoeg toen de tijd om het leven gegooid. Hop, uit de groep jij. Met alle woorden van die. En dan zit die Jozef daarbij. Wat? Zwanger? Ja, van de Heilige Geest. Ja, hoe onwaarschijnlijk ongeloofwaardig kun je zijn als meisje naar je aanstaande te gaan en te zeggen, ja, het is Gods Geest. En Jozef denkt bij zichzelf, ja, het is goed met je. Van Maria weten we het niet, maar van Jozef weten we dat hij uiteindelijk afstamt van Juda, de belofte. De geslachtslijn door de hele Bijbel heen. Geslachtslijn, terwijl diezelfde geslachtslijn bij Mozes, dat God nog tegen Mozes zei, weet je wat we doen, we gummen het volk uit, gaan we samen verder. Dat Mozes moet reageren, joh, dat kun je niet maken. Wat zullen de buren wel niet zeggen, de Egyptenaren? En Mozes was niet van de beloofde lijn, maar Mozes was een leviet. Het risico, Mozes had ja kunnen zeggen, had hij zo kunnen doen. Hij zei nee, ik vond het zo magistraal, dat God het risico durft om met Mozes, Maria, met Jozef. En gewoon, ik maak natuurlijk een hele grote stap. Dat hij die stap durft te nemen om uiteindelijk, zeg maar, zijn geest te laten overschaduwen over een meisje en die dan het verhaal durft te vertellen en dan een engel ook stuurt naar Jozef. Ik vind dat spannend. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik kan daar ontroerd van raken. En dan daarna. Je krijgt dan een gegeven moment dat daar uit een ver land een aantal wijze mannen, we zeggen de drie wijze, ik weet niet hoeveel er zijn, die zien dan een ster. En die weten dan van, joh, ik heb ergens horen lezen. Ergens, ik weet niet precies hoe het hun vergaan is. Ster, dat daar een koning geboren moet worden. En dat ga ik even met u lezen. Matteüs 2, dus dat is wat wij dus na kerst noemen. Matteüs 2 vers 1, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten, kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden? Waar is die? Die geboren is. Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Die komen waar vandaan? Ver weg. En die hebben al van horen zeggen, de koning der Joden gaat geboren worden. Waar is die? Waar is die? Blijkbaar weten ze net aan voldoende om naar Jeruzalem te gaan, naar Herodes. Niet naar Bethlehem, waar hij dan geboren wordt. Nou ja, ik weet niet wat ze doen. Misschien dachten ze wel van, laten we naar het centrum gaan waar de macht is, Jeruzalem. En die spreken dan Herodes. Vers 3. Toen nu koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot Herodes, ja, Bethlehem, dat is logisch. Bethlehem. In Judea, want al dus staat geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Er komen wijzen uit het oosten, die hebben slechts een ster gezien. Die weten niet precies waar ze moeten wezen. Komen ze in Jeruzalem terecht bij de koning. Blijkbaar dachten ze van, nou, dan moeten we toch aan het hof wezen. Die laat dan de schriftgeleerden komen. En alsof het gewoon vanzelfsprekend is. Ja, nee, dat klopt. Jeruzalem, Bethlehem hier, Judea. En dan gaan die wijzen, die notabene al een hele rit hebben gehad, die gaan er naartoe. En je leest nergens waar die schriftgeleerden naartoe gaan. Die hebben het dus als een logisch gevolg. Nee, het staat er, kijk maar. Dus dat zal wel zo zijn. En er is blijkbaar in de overdracht van wat wij hier lezen geen idee bij die mannen om te zeggen van, misschien is het handig om ook te gaan kijken. Niks. En wat mij zo eigenlijk gewoon verbijsterd is van, ik heb dat zelf ook. Soms zit ik bovenop een wonder en ik zie het niet. Ik weet niet hoe u dat vergaat. Ik zoek mijn paard en ik zit erop. Zoiets. De koning der koningen, de heer der heren, wordt geboren volgens de overlevering, de Messiasverwachting in die duizenden jaren. Want Genesis 1 spreekt al over de verwachting van, nou, er komt een keer, het gaat een keer gebeuren. En ze weten het tot op de draad blijkbaar. Ja, nee, Bethlehem, we weten het. Ja. En blijven zitten. Ze weten wat er aan de hand is. Ze gaan op reis. Of nee, dat heb ik al gehad inderdaad. Maar dus in feite dat de hele omgeving al weet van dit wordt hem. En dan krijg je in een gegeven moment nog een bevestiging. Jezus wordt 12. En dan moeten ze toch ergens toch die verbinding gemaakt kunnen hebben. Van, ja, dat is dat jochie van toen. En dan komt hij daar en hij staat, die mensen, die schriftgeleerden en die overpriesters, die staan versteld over de wijsheid van dit jochie. En nog gaan hun ogen niet open. Ik vind dat zo wonderlijk, van wat moet ik hier voor mezelf uitleren? Ben ik soms ook blind voor zaken die ik wel lees, of durf ik nog mij te verwonderen? Durf ik nog datgene wat me overkomt, in plaats van te verklaren, daar mij over te verwonderen? En dan wordt Jezus 30. Ik ga natuurlijk enorme snelheid nu door zijn leven heen. Hij krijgt een bediening van 3 jaar. Waarin hij met 12 eenvoudige mannen. Vissers, belastingontvangers, noem ze maar op. Het zouden stratenmakers kunnen zijn. Het zouden grondwerkers, vuilnismannen. En ik wil die beroepen niet naar beneden trekken. Ik ben ze zelf geweest. Ik ben jarenlang straatmaker, vuilnisman. Dus die veilige stap kan ik rustig maken. Dus ik herken me ook een beetje in die mannen. Dat is ook wel prettig. En die lopen 3 jaar met hem mee. En eigenlijk in die 3 jaar zie je bijna hetzelfde gebeuren. Ze lopen met Jezus mee en ze snappen het niet. Zelfs een bepaald moment dat Jezus uitroept. Hoe lang moet ik nog met jullie zijn? Stelletje. Hoe krijg ik het voor elkaar? Daarin zie je het risico wat God durft te nemen. Om uiteindelijk zijn geest over de aarde te laten gaan, zich te laten overschaduwen. Hij overschaduwt Maria. Ze wordt zwanger met het risico dat het daar al mis kan gaan, dat Jozef weg kan lopen, dat dan uiteindelijk, we kijken ernaar en we zien het niet. En daarna, zodra hij zijn taak opneemt, dat de discipelen er ook bij staan van, ze snappen het niet. Het had zo goed mis kunnen gaan. En we weten natuurlijk, het is God. Hij kan alles. Maar voelen wij de spanning en voelen wij, zeg maar, Gods liefde door het risico heen wat hij nam voor jou? Ik bedoel, als die discipelen er komen, joh, dan hoef je helemaal niet ongerust te zijn. Dat komt goed met je. Jouw plek op aarde is zoveel meer als alleen maar dit leven. Alleen maar hier nu. Dat is wat ik eruit haal. En dan op het hoogtepunt, dat Jezus dan uiteindelijk, dan denken ze die discipelen van nou gaat het gebeuren hoor. Na 3 jaar, en dan gaan ze naar Jeruzalem en ze voelen die apotheose komen. Jongens, nou gaat het gebeuren. En nou gaat hij het koningschap waar hij het zo over verteld heeft, nou gaat hij het pakken. En dan kruisigen ze hem. En dan het meest indrukwekkende risico, dat God zelf sterft. God zelf bereid is om daar uiteindelijk door zijn zoon heen de kruisdood te aanvaarden. Op te staan, als een crimineel gekruisigd te worden, sterven, op te staan en naar de hemel te gaan. Het is een boodschap waarvan ik denk van hoe ga ik dit ooit mijn buurman vertellen? Zo ingewikkeld, zo onbegrijpelijk. Dat je alleen maar God kan zijn om zo'n structuur te verzinnen als het ware. Het risico wat daarin zit dat hij zelf ook die weg ging en hij sterft. Het voorhangsel scheurt in de tempel. Er is 3 uur duisternis. En er staan, Matthäus 25 zegt dan, de doden staan op en tonen zichzelf. Zo'n indrukwekkend verhaal, dat als het ware, vanuit Gods kant is het een apotheose van, en nou is het gelukt. Gelukt. Ik heb datgene wat ik voor ogen had, heb ik voor elkaar gemaakt. En dan lopen Petrus, Kefas staat er dan met zijn collega uit Jeruzalem weg. Zwaar teleurgesteld van nou. Dit was het. En dan komt de koning de koningen, Heer der Heren. Jezus Christus notabene naast hen lopen en vraagt. Wat is er aan de hand? En dat Petrus zich denkt van, wat? Bent u de enige vreemdeling dat u dit niet weet? Want laten we eerlijk zijn, hier is een stukje geschiedenis geschreven wat het de wereldpers had kunnen halen. Doden staan op. Wat gebeurt hier? Kijk, als ik daar had gestaan, ik heb het wel eens meer verteld, als ik daar denk ik had gestaan van in die euforie van het risico hebben we durven nemen en het is gelukt. Ik had denk ik, had ik ze aanzien komen achter een bosje gestaan. En ze waren dichterbij gekomen en ik had voor ze gesprongen. It's me, het is gelukt. Het is gelukt. Yes! Zo ben ik misschien, maar dat doet hij niet. Hij vraagt alleen maar wat is er aan de hand. Weer het risico dat hij niet vertelt hoe het zit, maar dat hij aan hun vraagt, wat is er aan de hand? Zie het voor je, dat hij naast je staat. En wat ik hier zo, kijk, we zitten erbij en we kijken ernaar, net als die schriftgeleerden en die fariseërs en de overpriesters. We weten het soms hier en ergens. Nou, wat Jezus hier doet, daar heb ik voor vanmorgen dan de nadruk wil ik opleggen. Vandaar dat ik die aanloop even maak van dat we het niet altijd zien. Hij begint vragen te stellen. En al pratend begint hij met aan de hand van het Oude Testament uit te leggen waarom Jezus moest sterven. Waarom dit allemaal moest gebeuren. En dan zien ze het nog niet en dan komen ze uiteindelijk, joh, blijf in ons huis. En dan breekt Jezus het brood. Hij breekt het brood en dan ineens gaan hun ogen open. En de rijkwijde die daar ontstaat is niet zozeer een dit, dus dat we het hadden kunnen lezen, dat we gewaarschuwd zijn, maar hun ogen gaan open. En ergens, denk ik, durven wij nog, zeg maar, het risico wat God aandurfde met ons, durven wij nog risico te nemen? Zijn we nog bereid om, zeg maar, in het theater van de improvisatie terecht te komen? In wat gewoon het leven op straat betekent. Ik ben, de aanloop van deze overdenking is bij mij ontstaan bij een website, zinvloed.nl, waarbij Rico Voorberg, en er zijn dingen waarvan ik denk van oké, maar die heeft mij zo geïnspireerd om juist, zeg maar, dat risico wat God heeft aangedurfd met ons, om het aan ons te geven, dat heeft hij zo mooi onder woorden gebracht, dat wil ik u voorlezen. En zijn thema daarin is dat wij leven in het theater van de angst. En dat snappen we, want er gebeuren dingen, of misschien op, in jouw eigen leven wel, of in je omgeving, in je stad, in je land, in Europa. Er is veel om ook je zorgen voor te maken. En zelfs zo erg dat soms wij ons proberen om zoveel mogelijk gevaar, om ons daarvoor in te dekken. Met een hypotheek, met een verzekering, met een airbags en weet ik veel wat allemaal. Tot en met, en dat is een psychiater, Damiaan, die zegt dan, joh, nog even. En dan hebben we alleen nog maar hekken voor de stoebranden. Want dat is nog het gevaar wat we nog kunnen, dan kunnen we daar ook nog mee afrekenen. Dus we proberen ons zo ver in te dekken en zo ver te verzekeren en vast te zetten met dingen. Dat we bijna niet meer los kunnen komen in de vastgelegde kaders. Dat is een beetje het idee wat ik vanmorgen wil schilderen. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Ik snap natuurlijk dat ik hier ook zelf mee worstel en misschien niet helemaal duidelijk ben. Kom dan na afloop even naar me toe. Wat bedoel je hier nou mee? Maar ik ga Rico even citeren. Het theater van de angst. Is er een alternatief? Is er een ander theater? Een alternatief spel? Ja, dat is er. Er is het theater waarin we de gezonde zelfbescherming achter ons laten. Grote delen ervan. Geen teksten. Geen vaste afspraken. Geen eindeloze repetities. Niets. Enkel het spel. Het is improvisatie. Misschien wel de beste richting voor de ethiek van vandaag. Een alternatief voor het theater van de angst. En er zijn slechts 5 regels en dat is het. De rest is vertrouwen. Regel 1. Zeg altijd ja op de ander. Blokkeer niet, neem altijd over wat de ander geeft. 2, neem je verlies. Falen hoort erbij. 3, laat de ander stralen. En dat vind ik mooi. Dat heb ik zelf uitbedacht al jaren geleden. Beminnen, bemoedigen, bewonderen, bevestigen. De vier B's. Beminnen, bemoedigen, bewonderen, bevestigen. In plaats van de vier V's. Vluchten, vechten, verdedigen of verleiden. Bij verleiden, dan moet je bij Shrek 1 heb je dat, die poes in boots. Dat hij dan zo met zijn hoed voorstapt, die grote auto, dat is verleiden. Dat is een soort Calimero-effect. Dat moet je niet doen. Je moet zorg dat je binnen de acceptabele kaders mensen bemint, zoals Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De wereld, wij, God, de wereld, wij, Jezus, jij. Ja? God heeft de wereld lief gehad. Dat beminnen, dat bemoedigen en bewonderen en bevestigen, dat is voor ons een troefkaart waarin wij ons soms amper de reikwijdte vast hebben, in de gaten hebben, zeg maar, van wat wij eigenlijk in handen hebben. Dus laat de ander stralen. Rijk het de ander aan. 4. Dien het grotere verhaal. Samenbouwen. Het is misschien lastig, maar ik ontdek steeds meer in mijn leven en dat gaat niet vanzelf. Soms dan. Dit leven is maar zo'n kort moment. Dat heeft te maken met de rest wat er omheen zit. Het leven is zoveel meer als wat wij hier op aarde. Als soms dan denken wij recht te hebben op het leven hier en nu. Dat hebben we niet. Het gaat hier over een groot verhaal. Wij dienen, wij doen mee in een verhaal waar God de schrijver van is. En we hebben de genade om hier op aarde terecht neergezet te worden. En daarmee het onwaarschijnlijke wonder dat we aan elkaar zijn toevertrouwd. Het is echt een wonder wat hier vanmorgen gebeurt. Onder een kopje koffie, een schouderklopje, een knipoog. Dat is omdat God ons geroepen heeft. Daarom zijn we bij elkaar. Niet zozeer omdat jij denkt van, ik zal hier eens eventjes vertellen hoe ik erover denk. Onzin. Ik denk niet zozeer dat God met onze mening bezig is, maar met onszelf, wie wij zijn, in hem. En dat is niet omdat wij ons best doen, maar omdat God daarvoor gekozen heeft. En dat tilt mij, ik hoop u ook, op uit mijn eigen bezonjes, mijn eigen zorgen, tot het grote verhaal waar ik ook een rol in wil spelen. Het gaat hier over eeuwig leven, het gaat hier over God met ons. Dus dat is regel 4, dien het grotere verhaal. Regel 5, de laatste, blijf trouw aan je rol. Zoals je bij Job zegt, Job 1, vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Vroom is in dit geval van gewoon, eenvoudig, niet meervoudig. Niet op een ander willen lijken. Je op jezelf mogen lijken. Dat is een geweldig voorrecht wat God ons gegeven heeft. Van, ik heb je gemaakt, ik heb je geschapen, dit is het. Je bent in mijn ogen goed uitgevallen. Niet zo goed dat ik denk van ik maak er nog 8 van. Nee, 1. Dat is een wonder. Het sta eens voor de spiegel van nou. Soms denk ik moet ik het hiermee doen. Maar ja. God is zo trots op het feit dat je er bent. Dat je er mag zijn. En die roeping, dat verhaal, dat is wat God in je wil leggen. Dat is bijzonder, dat moeten wij niet onderschatten. Maar daarmee is het niet zozeer dat je dan jezelf zo prettig maakt, maar dat God jou wil inzetten in het grotere verhaal. Ja? Goed, dan gaat Rico verder. Dit is dus een ander theater. Dit is het soort theater dat ik leer van de rabbi uit Nazareth. U bent dus de zoon van God? Tja, u zegt het, antwoordt hij. Met het christendom is er geen nieuw stuk geschreven. Met voorgegeven teksten die nu met zoveel mogelijke bezieling moeten zeggen of zingen. Over Jezus, over God liefhebben, over zonde. Is niet verkeerd, maar het gaat over veel meer. Het gaat over onze bijdrage. Een dienende bijdrage. En dat leer ik van de man uit Nazareth. Die lijkt te doen wat er in zijn hoofd opkomt. Of voor zijn voeten wordt geworpen. Beter gezegd, letterlijk voor zijn voeten wordt geworpen. Blinden, lammen. Zagrijnen, regelbijters. En elke keer neemt hij de uitdaging aan, neemt hij de uitdaging over en maakt hun bijdrage dienend aan het stuk. Aan het grotere verhaal, zelfs als hem dit uiteindelijk de kop kost. Zelfs dat is een scène, een statement, een acceptatie van de handeling die een ander, die hem de kans geeft om weer het stuk verder te dienen. Vader, vergeef het hun. Zo doe je dat. Dat is de weg. Als oplossing voor het grote theaterstuk daalt er wel eens een deus ex machina neer. Een godheid of een engel die het stuk soms letterlijk wordt ingetakeld om de uitkomst te bieden. In het grote verhaal van de rabbi uit Nazareth gaat het andersom. Hij wordt het stuk letterlijk uitgetakeld. En een wolk onttrekt hen aan de ogen van de anderen. Maar niet voordat hij heeft gezegd, nu jullie. Het zijn jullie. Speel het spel, hoor de fluisterstem, je kunt het. Durf je te improviseren? Want dat is het evangelie. Ik geloof niet in een laatste oordeel, niet in de zin van een soort eindafrekening met de vraag of je wel of niet aan het script hebt gehouden. Of je het wel goed gedaan hebt. De vraag is, heb je durven improviseren? Of je het vertrouwen dat de ander met een hoofdletter in je had, ook in jezelf hebt gehad. Of ben je gaan vechten om de aandacht? Ook niet erg, maar het is goed om te beseffen. Na Golgotha is er nog slechts improvisatie. De dag van de toorn waar de profeten over schreven was toen. Om onze vrees weg te nemen, om ons de vertrouwen te geven. En nu is er enkel maar één man in het publiek met gaten in zijn handen. En hij applaudisseert. Hij jankt, moedigt aan, vreest, volgt namens de Almachtige die de macht uit handen heeft gegeven. Namens de Alwetende die nu hoopt dat wij het weten. Namens de Alziende die onze potentie ziet. Het is die liefde, die hoop, die gelooft in ons, die elke keer weer fluistert, ga maar, doe maar, probeer maar, het is goed, wat er ook gebeurt, wat ze ook zeggen. Nou, ik snap dat hier sommige dingen bij zitten waarvan je denkt van, oeh, heb ik ook, geeft niet. Maar ik wil je uitdagen om te zien dat het ook met jou mis had kunnen gaan. En dat is niet gebeurd. Dat smalle evangelie, dat smalle pad waarin God dacht van, ik durf het risico aan om mijn zoon naar de aarde te sturen. Tussen de mensen zelf, omdat ik zelf de taal van de mensen wil spreken, geldt ook nu voor vandaag. En die paar punten die ik even aangestipt heb in Gods woord, het is de hele Bijbel vol met één grote schreeuw. God is liefde en houdt van je. Stapelgek op je. Zou je in Gods naam die liefde willen doorgeven? Want we hebben de wereld heeft echt Gods liefde. Sorry. De wereld heeft die liefde nodig. Er is niets anders op deze wereld dan dat wij een eeuwige relatie met God mogen hebben. Daarvoor ben je op aarde. En daar mag je alles voor gebruiken wat je aangereikt wordt. Maar het is je ten dienste van datgene. Tot het grotere doel, tot het grotere verhaal. Want God heeft de wereld lief. Vraagt een persoonlijke, Johannes 3 vers 16, vraagt een persoonlijke actie. Dat jij in genade zegt, wilt u in mijn leven komen? En dat is genade. Dat is niet zozeer van dat je dat oefent van tevoren. Maar dat kan soms op de puinhopen van je leven zijn. Of op de glorierijke dagen van je leven. Dat kan allebei. Voor God is het niet zozeer jouw omstandigheden waar hij naar kijkt. Hij kijkt naar jou. Het vraagt dus een eigen keuze. Heer, ik weet niet waar het naartoe gaat. Maar ik wil het echt aan u geven. Heer, maar dan moet u het ook oppakken. Want ik kan het niet alleen, ik wil het niet alleen. Ik weet ook niet hoe het dan wel moet. Maar met u moet datgene het worden zoals David schrijft in zijn psalmen. Spring ik over de muur. Ik vind het zo mooi om zo eens met je mee te denken. Om zo naar Emmers te lopen. En Jezus langs me te laten komen. En hij vraagt aan mij wat er aan de hand is. Want dat is wat hij doet. Hij pakt de rijkwijde van de discipelen aan. Hij gaat daar niet de oplossing neerzetten. Hij gaat daar vertellen van, joh, vertel jij nou eens. En laten we nou eens kijken, joh, dit is toch logisch. En dat maak ik op mijn werk mee. De studenten. Daar ga ik zitten. Dan stel ik vragen. Ik geef geen antwoorden, dat doe ik niet. Ik vertel ook niet dat ik christen ben. Dat is alleen maar lastig, want dan gaan ze sociaal gepaste antwoorden geven. Leg jij het maar uit. En bij de laatste vraag. Een paar weken terug had ik een student filosofie. En die geloofde niet dat God bestond. Dus ik zei, joh, dan maken we een hypothese. We doen alsof. Hij zit in een kantoor. Wat ga je doen? Ga je naar binnen of niet? Nou, na even denken dacht hij van, nou, ik ga wel naar binnen. Ik zei, nou, waarom ga je naar binnen? Nou, ik ben toch wel nieuwsgierig. En ja, als God dan toch bestaat, dan zal hij alles gemaakt hebben. Waarom laat hij al die oorlogen toe? Al die ziektes, waarom? Dus ik vroeg aan hem, nou ja goed, in jouw beleving bestaat God niet, wie vraag je het dan? Ja, mensen. Want, ja, dat is de schuld van de mensen. Dus zodra God om de hoek kijkt, geef jij God de schuld. Ja, dat vond hij zelf ook wel wat inconsequent. Maar goed, dat doen we weer even alsof die bestaat. En je ziet die situatie. Heb je misschien een tip voor God? Geef hem nou eens advies. En hij heeft daarover zitten puzzelen. En hij kwam uiteindelijk tot het antwoord van, ik kan niet anders dan dat hij genadig zou moeten zijn. Mooi hè? Voor hem was de logica, even het moment dat ik hem even die situatie aanreikte, van denk nou eens mee. 2 weken daarna hadden we weer een afspraak. En toen begon hij over rechtvaardigheid. Voordat hij eerst vertelde, joh, ik lag 's nachts wakker, wat heb je gedaan? En er moet toch ook rechtvaardiging plaatsvinden? Zo begon hij zelf eigenlijk met het gesprek. Dat heb ik geen antwoord gegeven, want ik heb hem laten praten. En hij kwam niet uit de situatie van hoe hij dat zou oplossen. Dus hij zegt zoiets van, nou, het zal een soort goddelijke rechtvaardiging moeten zijn. Wil hier ooit iets goeds van komen? Nou, ik heb binnenkort weer een gesprek met hem. En wat hij zegt, is omdat hij binnen zijn eigen logische redeneringen ontdekt wat het evangelie is. Want het evangelie is zo logisch. Dat zie je gebeuren bij die discipelen. Jezus zegt, wat is er aan de hand? En geeft aan van, joh, kijk eens, dit wist je toch al? Dus binnen de reikwijdte van de discipel ontdekt hij ineens hoe logisch het evangelie is. En ik denk dat we daar, dat die liefde is, die improvisatie, dat we de ander, hoe die ook in zijn leven staat, de ruimte moeten bieden om binnen zijn eigen rijkwijde eens na te denken. En vooral geen antwoorden geven op vragen die niet gesteld worden. Ik ga niet zeggen dat het goed of fout is, dat is niet aan mij. Dan ga vooral door, leef, leef. Maar laat je vooral eens prikkelen vanmorgen door na te denken over, het is ook een theater van improvisatie. Het is ook een theater van de liefde. Want God is stapelgek op je. Ik zeg het misschien wat profaan, maar het is echt waar. Echt waar. En daar kan een ander niets aan doen. Met een kleine letter, want de ander met een hoofdletter heeft er iets aan gedaan. Ik wil afsluiten met zo'n moment van risico wat plaatsvond in de Bijbel. En lees even met me mee. Samuel 1. Vers 14, hoofdstuk 14 bedoel ik, 1 Samuel 14. Ik zal het in eerste instantie even populair zeggen. Het gaat over Jonathan, dat is de zoon van Saul. Uit het niets vandaan krijgt hij een idee. Hij gaat naar zijn wapenknecht, die echt onvoorwaardelijk trouw is aan hem, en hij zegt, ga je mee? Dan gaan we naar de Filistijnen. Zo zegt hij het. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager, kom, laten we oversteken naar de wachtpost der Filistijnen daar. Hij vertelde het aan niemand, zijn vader niet. En zijn wapenknecht die zegt van, we gaan, we gaan. En dan ga ik even naar vers 6, daar zegt hij het nog een keer. Jonathan zei tot zijn wapendrager, kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. En dan 6b. Misschien zal de Heere voor ons handelen. Want de Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Misschien. Het risico wat hij daar loopt. En dan zegt hij dan, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hem. Joehoe. Ja? Als zij dan tegen ons zeggen, blijf staan, wij komen naar u beneden, dan blijven we staan. Maar wij zijn waar wij zijn en klimmen niet tot hen op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op, dan zullen we opklimmen. Want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons een teken zijn. Nou, daar gaat hij. Joe. Ik bedoel, misschien zegent God wel. En het had ook dus kunnen zijn dat hij dat risico durfde, dus blijkbaar aan, dat ze naar hem toegelopen zijn, een eindoefening. Wat een vertrouwen is dat. En uiteindelijk zeggen ze, kom maar naar boven. En dan komen ze. En dat heeft zo'n impact op de hele slagorde, dat daar gewoon een volkomen paniek uitbreekt. Maar dat vertrouwen, vind ik zo mooi, dat ik denk van nou, dat is een mooi einde van een overdenking. Waarbij ik in ieder geval jullie wil bemoedigen van dat God zegent. Want hij is, zoals Luther schrijft, degene die niet anders kan dan zegenen. Het is onmogelijk voor hem om niet te zegenen. Nou, dat mailtje wat ik dan kreeg heb ik teruggestuurd. En ik heb altijd een handtekening onder mijn mail. Daar eindig ik dan mee. Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan niet alleen de mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen, maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee. Mag ik met jullie bidden? Vader, zo heet u, zo wilt u ook genoemd worden en zo mogen wij u ook noemen. U bent onze Vader, zo mochten we ook het mooiste gebed wat uw Zoon ons leerde beginnen, onze Vader. Heer, en dat betekent dat we u mogen toe-eigenen. U wilt bij ons horen en u hoort bij ons, of we dat nou beseffen of niet. En daardoor zijn wij broers en zussen van elkaar, ongeacht leeftijd, opleiding, achtergrond, wat dan ook, Heer. Wij delen met elkaar u. En daarom zitten we hier bij elkaar in de gemeente. Ik wil u bidden, Heer, dat datgene wat we vanmorgen zo even schilderden, zo even door uw Bijbel heen meanderen, dat het ons inspireert, Heer, tot meer. Dat we ontdekken, Heer, hoe geweldig groot u met ons om bent gegaan. Dat u ook bereid was om alle risico's te nemen. Om echt het meest diepe te gaan met uw weg, wat we maar konden bedenken, Heer. Het was wat u overdacht. Het is bij de schepping toen het misging al meteen bij u boven gekomen als een logische gedachte. Ik kan niet anders dan mensen zegenen. Vader, in die tocht die wij gaan, wil ik u vragen, Heer. Wij zullen in de hemel zijn wat u van ons kunt maken. En daarom bid ik. Ga uw gang. Zegen ons, opdat wij tot een zegen mogen zijn. Dank u wel voor dit moment van overdenking. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor het feit dat u ons aan elkaar hebt toevertrouwd. En dat we uit mogen gaan met het feit, u gaat met ons mee door uw geest. Zegen deze gemeente zo, Heer, in Jezus' naam. Amen.